Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De ware verhalen van een Russische pelgrim en de ondertitel luidt De mystieke kracht van het Jezusgebed. De Russische pelgrim ontmoette dus de edelman en toen de edelman en zijn vrouw naar bed waren, bleef hij over met een blinde arme man en er ontspint zich een gesprek tussen hen. Vertel me eens, ter liefde Gods, denk je dat het Jezusgebed heilzaam is voor je ziel? Ik doe het al sinds lange tijd, ononderbroken. Ja, maar wat doet het je? Alleen dit, ik kan niet meer zonder, dag nog nacht. Hoe heeft God je tot die praktijk gebracht? Vertel me dat dan maar, heel uitvoerig. Nu, kijk, ik ben een ambachtsman hier uit de streek. Ik verdiende mijn brood als kleermaker, trok ook rond door andere gouvernementen en dorpen en naaide boerenkleren. Op een keer moest ik in een dorp wat langer bij een boer blijven om kleren te maken voor zijn hele gezin. Op een feestdag, toen ik dus niet werkte, ontdekte ik dat er voor de iconenkast 3 boeken lagen. Ik vroeg meteen, wie van jullie kan er lezen? Niemand, zeiden ze. Die boeken zijn van een oom van ons geweest die wel kon lezen. Ik nam een van de boeken in de hand, sloeg het open en las de volgende woorden. Ik kan ze me nog precies herinneren. Het ononderbroken gebed bestaat hierin dat je de naam van God voortdurend aanroept. Of je nu met iemand aan het praten bent, of dat je werkt of eet, of wat je ook aan het doen bent, altijd en overal moet je de naam Gods aanroepen. Toen ik dat gelezen had, dacht ik bij mezelf, dat is net iets voor mij. Ik begon onder mijn kleermakerswerk het gebed fluisterend uit te spreken. En dat beviel me goed. De anderen die met mij in de hut waren, bemerkten het en maakten zich vrolijk om mij. Je bent zeker een tovenaar dat je zo de hele tijd zit te fluisteren. Wat mompel je eigenlijk? Om het bidden te verbergen, hield ik ermee op de lippen te bewegen. Later was ik er zo aan gewend geraakt dat mijn tong het gebed dag en nacht helemaal vanzelf uitsprak. Ik vond dat geweldig. Ik heb nog lange tijd door de wereld gezworven, maar toen werd ik plotseling geheel blind. In mijn familie is het bijna iedereen zo vergaan. We hebben een of ander donker vocht in de ogen. Omdat ik niets bezit, moet ik wel in het armenhuis. Dat staat in Tobolsk. Ik ben nu onderweg erheen. Die adellijke heer hier heeft me zo lang opgenomen. Ze willen me later met paard en wagen naar Tobolsk brengen. Hoe heette het boek waarin je die woorden hebt gelezen? Was het misschien de Filokalia? Ik weet het echt niet. Ik heb niet naar het titelblad gekeken. Ik haalde mijn Filokalia tevoorschijn en sloeg in het 4e gedeelte de woorden op van patriarch Callistus, die hij uit het hoofd had opgezegd. Ik las ze hem voor. Maar dat is het precies, riep de blinde uit. Lees me nog wat verder voor, broeder. Hoe mooi is dat. Toen ik aan de plaats gekomen was waar gezegd wordt dat we met het hart moeten bidden, begon hij me vragen te stellen. Wat moet dat betekenen? En hoe doe je dat? Ik vertelde hem dat de volledige leer over het hartengebed in dit boek, de Philokalia, uitvoerig wordt uiteengezet. Toen drong hij er vurig bij me op aan het hem helemaal voor te lezen. Hoe zullen we dat doen? Vroeg ik. Wanneer wil je naar Tobolsk vertrekken? Als het toch moet, dan maar meteen, antwoordde hij. We zullen het zo doen. Ik ga morgen ook weer op pad. We kunnen dan samen gaan en ik zal je onderweg al die stukken voorlezen die betrekking hebben op het gebed van het hart. Ik zal je duidelijk maken hoe je de plaats van het hart kunt vinden en hoe je erin kunt komen. Maar wat doe je dan met die wagen? Vroeg hij. Och, waar hebben we eigenlijk een wagen voor nodig? Het is toch helemaal niet zo ver naar Tobolsk, niet meer dan 150 verst. We zullen het langzaam aandoen. Je moet eens weten hoe heerlijk het is zo samen door een eenzame streek te lopen. Je kunt onder het lopen ook gemakkelijker met elkaar praten en iets lezen over het gebed. Dat spraken we af. Tegen de avond kwam de edelman zelf ons alle uitnodigen voor het eten. Na de maaltijd vertelde ik hem dat ik samen met de blinden op weg zou gaan en dat we geen wagen nodig hadden. We zouden zo ook gemakkelijker in de Philokalia kunnen lezen. Toen zei de edelman, mij is die Philokalia ook heel goed bevallen. Ik heb al een brief geschreven en geld klaargelegd om meteen morgen, als ik naar de rechtbank ga, op te sturen naar Petersburg. Zo moeten we de Philokalia per kerende post leveren. Zo gingen we dus de volgende dag op pad, na eerst de mensen daar uitvoerig voor hun gastvrijheid, een voorbeeld van liefde voor de naaste, te hebben bedankt. Zelf deden ze ons uitgeleide, bijna één verst ver. Toen namen we afscheid. We trokken samen verder, de blinde en ik. We liepen op ons gemak, zo'n 10 tot 15 verst per dag. Voor de rest van de tijd kozen we ergens een eenzaam plekje om in de Philokalia te lezen. Ik las de blinde alles voor over het hartengebed in de volgorde die men staretszaliger me had gewezen. Ik begon met het boek van de monnik Nicephorus, dan dat van Gregorius de Sinaïd, enzovoort. Met welke gretigheid en aandacht luisterde hij naar dat alles en hoe sprak het hem aan en genoot hij ervan. Maar tussendoor stelde hij me ook vragen over het gebed die ik met mijn kennis niet in staat was te beantwoorden. Maar toen ik hem het nodige uit de Philokalia had voorgelezen, begon hij ook bij me aan te dringen hem de weg te wijzen waarlangs je met de geest het hart kunt vinden en de goddelijke naam van Jezus daarin kunt binnenvoeren. Kortom, hoe je innerlijk moet bidden met het hart. Ik ging het hem meteen zetten. Moet je luisteren. Jij kunt niet zien, Maar je kunt je met je geest dat wat je vroeger hebt gezien toch wel indenken en voorstellen. Een mens, een of ander dier of een van je ledematen, je hand bijvoorbeeld of je voet. Kun je je dat zo levendig voorstellen alsof je het werkelijk voor je zag en kun je er je ogen op richten, ook al ben je blind? Dat kan ik, antwoordde de blinde. Dan moet je precies op dezelfde manier je hart voorstellen. Richt je ogen erop, zodat je dat hart door je borst heen kunt zien bewegen. En luister intussen zo aandachtig mogelijk met je oren hoe het klopt, slag na slag. Als je zo ver bent, moet je proberen op de maat van het kloppen, in dat hart kijkend, de woorden te zeggen. Bij de eerste slag zeg je, of denk je, Heer. Bij de tweede, Jezus. Bij de derde, Christus. Bij de vierde, ontferm u. En bij de vijfde, over mij. En dat herhaal je zo vaak als je maar kunt. Het zal je niet zo moeilijk vallen, want je hebt als het ware al een begin gemaakt door die woorden telkens mondeling uit te spreken. Als je je dat eenmaal hebt aangewend, moet je beginnen dat hele Jezusgebed het hart te laten binnengaan en er weer uit, net zoals je dat met je adem doet. De vaders geven deze aanwijzing. Als je de lucht inademt, zeg je, of denk je, Heer Jezus Christus. En als je ze weer laat gaan, ontferm u over mij. Dat moet je zo vaak mogelijk doen. Al gauw zul je dan een zachte, aangename pijn bespeuren in je hart. En daarna zal er zich door je lichaam een zekere warmte verspreiden. Op die manier zul je met Gods hulp bereiken dat het heerlijke, innerlijke hartegebed op de duur vanzelf zal gaan. Maar je moet daarbij wel naar best vermogen alles terugwijzen wat je verstand je influistert of wat er verder in je mocht opkomen. Laat vooral geen beeld in je opkomen. De Heilige Vaders wijzen erop dat we bij het innerlijk gebed niets moeten zien, want anders wordt het misschien een bekoring. De blinde had aandachtig naar alles geluisterd en hij begon er vol ijver naar te handelen. Als we voor de nacht ergens stilhielden, bleef hij er bijna de hele tijd mee bezig. Na een dag of vijf bespeurde hij in zijn hart een sterke innerlijke gloed en een gevoel dat onzegbaar aangenaam was. Ook kreeg hij er de grootste behoefte aan het gebed onophoudelijk te herhalen, want het bracht hem tot een steeds grotere liefde voor Jezus Christus. Af en toe zag hij een schitterend licht, ofschoon hij in dat licht geen dingen of voorwerpen waarnam. Af en toe ook leek het hem, wanneer hij zich inkeerde in zijn hart, alsof de felle vlam van een brandende kaars in zijn hart oplaaide. Een onbeschrijfelijk zalig gevoel. en door zijn keel naar buiten sloeg en hem van licht deed stralen. In het licht van die vlam kon hij zelfs dingen zien die ergens ver weg gebeurden. Zo trokken we een keer door een woud. Hij zweeg en was geheel en al in gebed verzonken. Opeens zei hij: "Wat jammer, de kerk staat in lichterlaaie en nu is de toren ingestort." Ik zei tegen hem: "Je moet je zulke dingen niet inbeelden. Het zijn gevaarlijke bekoringen. Je moet dergelijke gedachten zo gauw mogelijk terugwijzen. Je kunt toch helemaal niet zien wat er in de stad gebeurt. We zijn er nog 12 verst vanaf." Hij deed wat ik zei. Hij ging door met bidden en zweeg. Tegen de avond kwamen we in de stad. En wat zag ik? Een paar huizen waren afgebrand en een klokkentoren, zo een opgetrokken uit houten balken, was ingestort. Er stonden veel mensen omheen die verwonderd vertelden dat de toren bij het instorten niemand had gedood. Volgens mijn schatting was het ongeluk gebeurd precies op het moment dat de blinde erover had gesproken. Nu zei hij tegen me: "Je hebt wel gezegd dat het gezicht dat ik heb gehad verbeelding was, maar het is toch gebeurd zoals ik zei. Ik mag Jezus Christus wel dankbaar zijn en hem gaan liefhebben, want hij openbaart zijn genade kennelijk aan zondaars, blinden en dwazen. Maar ook jou ben ik dankbaar, want jij hebt me geleerd hoe je met het hart kunt bidden." Ik zei tegen hem: "Zeker, Jezus Christus moet je lief hebben en je moet hem ook dankbaar zijn. Maar hoed je ervoor allerlei visioenen voor rechtstreekse openbaringen te houden. Zulke dingen kunnen vaker voorkomen en dat is heel natuurlijk. Het ligt in de orde der natuur. De menselijke ziel is tot op zekere hoogte niet gebonden aan een plaats of aan de materie. Ze kan ook in het duister zien en iets waarnemen wat ver weg is, alsof het vlakbij was. Gewoonlijk geven we dat vermogen van de ziel geen kans. We laten het niet de vrije loop. Het wordt belemmerd, hetzij door ons lichaam dat te grof is, of door onze gedachten die te warrig zijn, of ook door ons leven dat te ongeregeld is. Maar als we onszelf in de hand hebben, als we ons van de omgeving losmaken en onze geest op hogere dingen richten, kan de ziel dat gaan doen waarvoor ze is bestemd en wordt ze volop werkzaam. Dat ligt in haar natuur. Mijn staarheidszaliger heeft me verteld dat, ook al bidden ze niet, bepaalde mensen in een stikdonkere kamer licht waarnemen, voorwerpen onderscheiden, hun eigen schim zien en kunnen doordringen in andermans gedachten. Wellicht daartoe in staat gesteld door een mogelijk zieke aanleg. Maar daartegenover is wat bij het hartegebed rechtstreeks uit Gods genade voortkomt zo verrukkelijk dat geen tong het kan beschrijven. Het kan met niets stoffelijks worden vergeleken en erdoor worden geëvenaard. Al het stoffelijke staat ver beneden dat zaligmakende gevoel van de genade in ons hart. Mijn blinde luisterde aandachtig toe. Van toen af werd hij nog nederiger. Het gebed in zijn hart ontplooide zich nog meer en hij raakte vervuld van een onzegbare zaligheid. Ik was daar van ganser harte blij om en dankte God dat hij mij waardig bevonden had een zo gezegend dienaar van hem van dichtbij mee te maken. Toen we eindelijk in Tobolsk aankwamen, bracht ik hem naar het armenhuis en zorgde ervoor dat hij daarin werd opgenomen. We namen liefdevol afscheid en ik ging weer verder met mijn pelgrimstocht. Een maand lang trok ik langzaam voort. Ik had nu diep ervaren hoe een goed, levensecht voorbeeld op iemand kan inwerken. Ik las veel in de Philokalia en ging alles nog eens na wat ik tegen de blinde bedelaar had gezegd. Zijn zo leerzame voorbeeld deed in mij de geestdrift, de dankbaarheid en de liefde tot God weer oplaaien. Het hartegebed vervulde me nu met zo'n zaligheid dat ik niet kon geloven dat er iemand op de wereld gelukkiger was dan ik. Ik kon niet begrijpen dat er in het hemelrijk een gelukzaligheid zou zijn nog groter en nog zaliger dan deze. Ik ervoer dat niet enkel innerlijk in mijn ziel, ook heel de wereld buiten me leek me wonderlijk mooi. Alles riep me op tot liefde en dankbaarheid jegens God, mensen, bomen, planten, dieren. Alles was me onzichtbaar nabij en in alles zag ik de weerspiegeling van de naam van Jezus Christus. Nu eens voelde ik me zo licht alsof ik helemaal geen lichaam had. Het was me als liep ik niet, maar vloog ik zalig door de lucht. Dan weer keerde ik diep in mezelf en zag ik mijn innerlijk duidelijk voor me. Of ik verwonderde me erover dat het menselijk lichaam zo knap in elkaar zit. Af en toe voelde ik een enorme vreugde, als was ik een koning. Maar bij al die vertroostingen verlangde ik toch dat God me zo spoedig mogelijk zou laten sterven om me uit dankbaarheid neer te kunnen werpen voor zijn voetenbank in de wereld der zalige geesten. Ik had me misschien te veel aan die gevoelens overgegeven. Of God heeft het zo gewild. In elk geval kwam er op een bepaald moment een angstig voorgevoel op in mijn hart. Als me maar weer niet zo'n ongeluk overkomt, dacht ik, als toen met dat meisje dat ik in de kapel het Jezusgebed had geleerd. Dreigende gedachten drongen zich als onweerswolken aan me op. Toen herinnerde ik me de woorden van de heilige Johannes. Af en toe valt de leerling als het ware in ongenade. Hij moet lijden verdragen voor degene die zijn geestelijke hulp zoeken. Ik verzette me tegen die gedachten, bad nog meer en verdreef ze inderdaad volledig. Ik vatte weer moed en zei tegen mezelf: Gods wil geschieden. Ik ben bereid alles te verduren wat Jezus Christus me oplegt, omdat ik eigenlijk niet deug en zo hoogmoedig ben. Trouwens, de mensen wie ik de laatste tijd geleerd heb in te gaan in hun hart en daar innerlijk te bidden, waren al lang voordat ik ze ontmoette, door God zelf daar heimelijk op voorbereid. Dat stelde me gerust en ik ging weer getroost en biddend mijns weegs. Ik was ook weer blij, nog meer dan tevoren. Het had nu al een paar dagen geregend. De weg was zo week geworden dat het moeite kostte de voeten telkens weer uit de modder te trekken. Mijn weg liep over de steppen. 15 verst lang was er in de omtrek geen dorp te ontdekken. Pas tegen de avond zag ik een boerderij langs de straatweg liggen. Opgewekt, dacht ik, hier kan ik om onderdok vragen. En als God het wil, is het morgen misschien wel weer beter. En als God het wil, is het morgen misschien wel beter weer. Toen ik dichterbij kwam, ontdekte ik een oude man die dronken was en een soldatenjas droeg. Hij zat voor de boerderij op een hoop zand. Ik maakte een buiging voor hem en vroeg: aan wie zou ik hier om onderdak moeten vragen voor de nacht? Wie anders zou je binnen moeten laten dan ik? Schreeuwde de oude man. Ik ben hier de baas. Dit is een pleisterplaats van de posterijen en ik ben de postmeester. Wees dan zo goed, meneer, me vannacht hier te laten blijven. Heb je een pas? Ik wil de persoonsbeschrijving zien. Ik gaf hem mijn pas. Toen hij hem in zijn handen had, vroeg hij kortaf: waar blijft die pas? U hebt hem in uw handen, zei ik. O ja? Nu, ga dan maar binnen. De postmeester zette zijn bril op, bekeek de pas en zei: dat is in orde. De persoonsbeschrijving klopt. Je kunt hier vannacht blijven. Och, ik ben toch wel een goed mens. Vooruit, ik zal je een borrel geven. Ik heb van mijn leven nog nooit gedronken, antwoordde ik. O ja? Nu, ik spuug er niet in. Maar je kunt toch tenminste met ons mee eten. We gingen aan tafel. Hij, de keukenmeid, een jonge vrouw die ook al tamelijk aangeschoten was, en ik. Onder het eten deden ze niets dan ruzie. Ze slingerden elkaar verwijten naar het hoofd en het liep uit op een vechtpartij. De postmeester ging naar zijn kamer in de gang om te slapen. De keukenmeid ruimde af, spoelde kommen en lepels en schold intussen op haar oude baas. Toen ik een poosje had zitten wachten, dacht ik bij mezelf dat ze wel niet zo vroeg naar bed zou gaan. Daarom vroeg ik haar: waar kan ik slapen, beste vrouw? Ik ben moe van het lopen. Ze zei: oh, ik zal hier wel een bed voor je maken. En meteen schoof ze een bank onder het raam aan de voorkant, spreidde er een lap vilt over uit en legde een kussen aan het hoofdeinde. Ik ging liggen, sloot de ogen en deed alsof ik sliep. Nog lang bleef de keukenmeid lawaai maken. Toen ze eindelijk alles op orde had, doofde ze het licht en kwam ze naar me toe. Op hetzelfde moment vloog het hele hoekraam aan de voorkant, kruis, ruiten en sponningen, krakend de gelagkamer in en belandde met een vreselijke klap op de vloer. De hut stond te schudden. Buiten voor het raam klonk angstig gekrijs en gekreun. Totaal in de war deinsde de vrouw achteruit naar het midden van het vertrek en zakte daar ineen. Zelf was ik overeind gevlogen, buiten mezelf van schrik. Ik dacht dat de aarde zich onder me had geopend. Toen zag ik mensen die iemand binnendroegen. De man zat zo onder het bloed dat je zijn gezicht nauwelijks kon zien. Ik voelde me nog misselijker worden. De man bleek een koerier te zijn die hier had willen stilhouden om de paarden te wisselen. Zijn koetsier was verkeerd door de poort gereden en was met de disselboom door het raam gegaan. Omdat er voor het huis een greppel lag, was de postwagen ook omgeslagen en de koerier eruit geslingerd. De diepe snijwond in het hoofd had hij gekregen toen hij op een puntige paal viel die uit de hoop zand omhoog stak. De koerier vroeg om water en vodka om de wond uit te wassen. Zelf legde hij zich een verband om, dronk een borrel en riep: "Verder!" Ik stond naast hem en zei: "U kunt toch niet met zo'n wond verder rijden, meneer? Een koerier van de tsaar heeft niet de tijd om ziek te zijn," antwoordde hij en rende al naar buiten. De koetsiers hadden intussen de vrouw naar de kachel toegesleept, zoals buiten kennis. De mannen legden een mat van berkenbast over haar heen en zeiden: "De schrik is in haar lijf geslagen. Ze zal wel waanzinnig worden." De postmeester was inmiddels nuchter, maar ging toch weer naar bed. Zo bleef ik alleen met de keukenmeid in de gelagkamer achter. Na korte tijd stond de vrouw op. Eerst rende ze als een bezetene van de ene hoek van het vertrek naar de andere. Toen verdween ze plotseling door de deur naar buiten. Ik voelde mijn krachten me begeven. Ik bad wat en sliep nog een beetje tot de ochtendschemering. 'S morgens nam ik afscheid van de postmeester en ging weer op weg. Terwijl ik verder trok, bad ik vol geloof en vertrouwen tot de hemelse Vader van alle troost, dankbaar dat hij me voor een ramp die zo nabij leek, had behoed. 6 jaar na deze gebeurtenis kwam ik op mijn pelgrimstocht langs een nonnenklooster. Ik ging de kerk binnen om het te bidden. Na de liturgie vroeg de gastvrije abdis me bij haar te komen en liet me thee geven. Onverwachts kwamen er echter bezoekers voor haar. Ze ging naar ze toe en ik bleef alleen achter met de nonnen. Een heel eenvoudige non die de thee inschonk, wekte mijn nieuwsgierigheid. Ik vroeg haar: "Bent u al lang in dit klooster?" "Al 5 jaar," antwoordde ze. "Ze hebben me hier gebracht toen ik waanzinnig was. Maar God heeft zich over me ontfermd. Moeder abdis hield me hier en heeft me later in het klooster opgenomen." "Hoe is het gekomen dat u waanzinnig werd?" vroeg ik. "Van de schrik. Ik had een betrekking op een pleisterplaats van de posterijen. Op een nacht vlogen plotseling de paarden door het raam. Ik schrok verschrikkelijk en verloor mijn verstand. Een jaar lang zijn mijn verwanten met me naar verschillende heilige plaatsen getrokken, maar pas hier ben ik weer beter geworden." Toen ik dat hoorde, raakte ik innerlijk opgetogen. Ik prees God die in zijn wijsheid alles ten beste leidt. Oh, er is nog veel meer gebeurd, zei ik tegen mijn biechtvader. Als ik alles op een rij ging vertellen, zou ik in 3 dagen nog niet klaarkomen. Maar 1 voorval wil ik u nog wel vertellen. Op een heldere zomerdag kwam ik langs een kerkhof aan de straatweg. Eigenlijk was het meer een pougost. Alleen een kerk en een paar huizen voor de geestelijke. Er werd juist geluid voor de liturgie. Ik wilde er naartoe. Ook mensen uit de omgeving waren al op weg naar de kerk. Bij de kerk waren er een paar in het gras gaan zitten. Toen ze mij zo vlug zagen lopen, riep ze me toe: "Haast je maar niet, je zult nog lang genoeg in de kerk kunnen staan voordat de liturgie begint." De dienst duurt altijd heel lang, want onze pope is niet zo sterk. Hij houdt van langzaamaan. Inderdaad duurde de dienst heel lang. De jonge pope, die er heel slecht en bleek uitzag, celebreerde opvallend traag, maar overigens heel aandachtig en devoot. Tegen het einde van de liturgie hield hij een voortreffelijke, voor iedereen begrijpelijke preek over de verschillende manieren waarop je God kunt liefhebben. De priester nodigde me uit te blijven voor het middagmaal. Aan tafel zei ik: "U celebreert erg vroom, eerwaarde heer, maar het duurt wel wat lang." "Ja," antwoordde hij, "en dat bevalt de gemeente helemaal niet. Ze mopperen erover, maar ik kan er niets aan veranderen. Ik wil liever elk gebed eerst overwegen, me eraan stichten en het dan pas hardop uitspreken. Zonder innerlijke beleving en zonder erbij betrokken te zijn, hebben voor mij nog voor de anderen alle woorden die er gezegd worden zin. Alles staat of valt ermee dat het innerlijk beleefd wordt en met aandacht gebeden." "En hoe weinig," ging hij verder, "houden de mensen zich er innerlijk mee bezig. Ze bekommeren zich zo weinig om hun geestelijke, hun innerlijke verlichting. Eigenlijk willen ze er niets van weten." Toen vroeg ik: "Hoe zou je die dan kunnen bereiken? Dat schijnt toch wel heel moeilijk te zijn." "Allerminst. Om geestelijk verlicht te worden en zodoende een toegewijd innerlijk mens, hoef je maar 1 of andere tekst uit de Heilige Schrift te nemen en hem zo lang mogelijk geestelijk te beschouwen. Dan zal je een licht opgaan en zul je inzicht krijgen. Zo moet je ook bij het bidden doen. Als je wilt dat je gebed goed is, zuiver en weldadig, dan moet je je een kort gebed uitkiezen dat uit weinige maar zinrijke woorden bestaat. En die woorden moet je dikwijls en voortdurend herhalen. Pas dan zal het bidden smaak voor je krijgen." Deze onderrichting van de priester beviel me heel goed, want ze was eenvoudig en tegelijk ook diepzinnig en wijs. In de geest dankte ik God dat hij me zo'n ware herder van de kerk had doen ontmoeten. Na tafel zei de pope: "Ga nu na het eten maar wat rusten. Ik zal intussen Gods woord lezen en me voorbereiden op de preek die ik morgen moet houden." Ik ging naar de keuken. Behalve een stokoude vrouw die helemaal ineengedoken zat en telkens hoestte, was daar niemand. Ik ging aan het raam zitten, haalde mijn filokalia tevoorschijn en begon zacht voor me heen te lezen. Opeens hoorde ik wat. Ik ontdekte dat het oudje in de hoek onophoudelijk het Jezusgebed voor zich heen zat te mompelen. Blijdschap welde in me op toen ik de allerheiligste naam van de Heer zo vaak hoorde aanroepen. Ik zei: "Hoe goed is het, moedertje, zo al maar door te bidden. Het is het beste wat een christenziel maar kan doen." "Ja, goede man," antwoordde ze. "Wat zal ik op mijn oude dag nog anders zeggen dan: Heer, ontferm u." Heb je die gewoonte om te bidden allang? Van kindsbeen af, beste broeder. Zonder dat gebed zou ik niet kunnen leven. Het Jezusgebed heeft me immers van dood en ondergang gered. Hoe dat zo? Wil je me dat niet vertellen, ter ere Gods en uit dankbaarheid voor de genadevolle werking van het Jezusgebed? Ik deed mijn Filokalia weer in de rugzak, ging wat dichter bij haar zitten en zij begon te vertellen.